Vanavond gaan we proberen te ontdekken wat Gods geest mag betekenen in en voor en door jouw leven als gelovige. Maar voor ik dat wil doen, wil ik eerst graag een zegen vragen. Heer, want wat is er te ontdekken als u ons niet helpt? Wat is er te zien en te begrijpen en te beleven als uw geest ons hart niet steeds opnieuw opwekt en levend maakt? Als uw geest ons verstand niet verlicht, zodat we zullen begrijpen. Maar ook als uw geest ons hart niet aanraakt, Heer, zodat we niet gaan zingen en gaan aanbidden en gaan eren en gaan verlangen. Heer, we komen bij u als bedelaars met lege handen. En we bidden omdat u iets kunt doen wat wij niet kunnen. Harten raken, harten opbouwen, bemoedigen. Wilt u dat vanavond doen in het korte moment dat we stilstaan bij wat u schrijft in uw woord? Wilt u helpen bij het spreken en bij het luisteren? En verheerlijk uw naam in Jezus' naam, door de kracht en de bijstand van uw Heilige Geest. Amen. Ik hoop dat die gehoorzaamt. Ja. Dit staat in 2 Korinthe 3, vers 17 en 18. De Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Dit is Gods programma. Hier is Hij mee bezig. Dit is zijn doel. Dit is zijn oogmerk. Hiervoor spant de geest zich in. Hiervoor is de geest actief. Waarom? Om ons te brengen tot heerlijkheid. Zoals dat door de geest in ons hart wordt bewerkt. Dat is zijn verlangen, we hebben daar vanmorgen uitgebreid bij stilgestaan. Het is het verlangen van de Vader om de Zoon te verheerlijken. En het is het verlangen van de Zoon om de Vader te verheerlijken. En de Geest werkt en ademt en blaast en waait tussen die beiden als een persoon en een kracht om die beweging te laten slagen, kracht bij te zetten. Gods programma is heerlijkheid. Maar wat is dat dan, die heerlijkheid? Als we zijn doel zien om ons te veranderen tot heerlijkheid, welke heerlijkheid dan? Dat lezen we in 2 Korinthe 4, vers 6. Want God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, Genesis 1, vers 2, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. En deze tekst maakt het zonneklaar. Waar zien wij de heerlijkheid van God? In het aangezicht van Christus. Dus wil je zien hoe kostbaar, hoe heerlijk, hoe geweldig God de Vader is, neem dan een hele lange, lange, lange tijd om te kijken naar Jezus. En de Geest stelt ons daartoe in de gelegenheid. Verlicht ons hart, verlicht ons verstand, zodat we dit gaan doen. Jezus verheerlijken. Daar draait alles om. Wij vinden het geweldig als God Jezus verheerlijkt, zolang wij onszelf ook maar belangrijk mogen vinden. Maar het gaat niet om ons. God staat bovenaan. En het gaat erom dat Hij alle eer, alle heerlijkheid en alle glorie krijgt. Daar is de wereld voor gemaakt. Daar is de gemeente voor geboren. Daarvoor is Christus naar deze aarde gekomen om ons weer het recht te geven. Om God de Vader te mogen aanspreken als onze Vader. Daarvoor is Hij gekomen en is Hij gestorven aan het kruis om ons het recht te geven. Zodat wij God weer zouden mogen leren kennen. En dat we tot ons doel zouden mogen komen in ons leven. En het doel in jouw leven en in mijn leven is in één zin samen te vatten. De heerlijkheid van God zien. En waar zien we die? In het gelaat, in het leven van de Heer Jezus. En daar is die geest mee bezig. En die geest werkt voor jou. Die geest werkt door jou. En die geest werkt in jou. En daar mag jij heel actief bij betrokken zijn. Het werk van de geest sluit mijn verantwoordelijkheid niet uit. We gaan daar straks ook een Bijbeltekst over lezen. Het werk van Gods geest sluit mijn verantwoordelijkheid niet uit. Ik word daardoor zijn kracht voluit bij betrokken. In de allereerste plaats werkt die geest voor ons. En een prachtig bewijs daarvan vinden we in de Romeinenbrief, waar dit staat. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Dat doet hij voor jou, voor u en voor mij. En in datzelfde gedeelte staat ook dat Christus voor ons pleit. Dus er is goddelijke gebedshulp voor de troon van God. En wat denkt u? Wat denk je? Als de geest bidt en pleit voor jou, zou God dat niet verhoren? Zou God er niet naar luisteren? Is daar geen harmonie? Werken die drie niet samen aan dat grote doel, zodat zijn naam wordt verheerlijkt in mijn leven? Denk daar maar eens aan als je die periode hebt die iedere christen heeft, ook ik. Dat je denkt, ik bid wel, maar het lijkt niet verder te komen dan het plafond. Er is goddelijke gebedshulp doordat de geest voor ons bidt en pleit. Die geest werkt ook door jou. Zoals hij werkte door de eerste gemeente. Dat Jezus zegt, u zult kracht ontvangen van de Heilige Geest. Die zal over u komen en u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria. Tot aan het uiterste van de aarde. En deze belofte is vervuld. Anders waren we hier niet geweest. Hadden wij Christus hier niet leren kennen. Die kracht is over ons gekomen. Zodat de Geest door jou werkt. Laat je licht maar schijnen. We hebben het net gezongen. Laat zo uw licht schijnen. Dat de mensen uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemel is, daardoor gaan verheerlijken. Zo werkt de geest, wil hij door ons heen werken. Maar wel op zijn manier. Niet door geestelijke krachtpatsers. Niet door methoden. Niet door denominaties, niet door programma's, niet waar wij onze mouwen opstropen of denken dat we supergeestelijk moeten zijn voordat God ons kan gebruiken. Die geest van God, die adem van God, werd niet zo. Want we lezen dit in Zacharia, waar de Heere zegt, dit is het woord van de Heere tot Zerubabel, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. We lezen wat Jezus zegt, dat de wind blaast waarheen hij wil en zo is een ieder die uit de geest geboren is. Het is niet na te rekenen, het is niet te kaderen. God past niet in ons doosje. Zodra we denken dat we hem in het doosje gevangen hebben, vloept hij er onmiddellijk weer uit. Die geest waait en werkt op zijn manier en niet door kracht en niet door geweld, maar door zijn kracht. Want, zegt Paulus, wij hebben die schat. Het verlangen, die kennen van de heerlijkheid van God. Die schat hebben wij in aarden vaten. Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn. En niet van ons. Hoe lelijker het vat, hoe mooier de schat. Dus die geest is bezig om door jou heen te werken. Door zwakheid, door kleinheid, door beperktheid heen. Zodat we het niet van onszelf verwachten, maar van hem. Zo mag je elke dag leven. Denk aan de tekst, staat in 2 in Efeze, dat zijn maaksel zijn in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die hij tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Nou, die geest is bezig om jou die werken te laten zien. En zo mag je elke dag beginnen. Heer, de werken zijn gereed. Wilt u mij de kracht en de wijsheid geven, dat ik daarin mag gaan wandelen. Help me ze te zien door uw licht. Zodat ook onze gemeente, ons leven, bij mag dragen aan dit prachtige plan van God. Maar staat aan het einde op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Daar is hij mee bezig. Daarvoor heeft hij jou in de gemeente gebracht, toegevoegd aan zijn lichaam. De Christengemeente de Rots of een andere gemeente, overal waar Christus wordt gepredikt, daar bouwt God die woning, een woning in de geest. En daar zorgt God zelf voor. En er mag ook iets van ons worden gevraagd. En daar krijg je ook een verlangen naar om daaraan mee te werken. Want morgenochtend gaat u stilstaan bij deze vragen. Dat God werkt met zijn gaven. De geest werkt met zijn gaven door jou heen. Om zo de gemeente te dienen. Waardoor Christus wordt verheerlijkt. En de vraag daarbij is van hoe ben ik bruikbaar? Hoe word je bruikbaar? Door dit te laten gebeuren. Door dit mee te maken. Door hieraan mee te werken. Om te ervaren dat wanneer je Jezus leert kennen, dat Gods geest een werk in jou begint. Bezig is, toen je hem leerde kennen, om jou klaar te maken en te vormen, te corrigeren, te sturen, te kneden, zodat je bruikbaar bent voor hem, voor dat programma. Dat de heerlijkheid van God in jou zichtbaar zal zijn. En het begint al bij jouw bekering. Waarvan de geest wordt gezegd dat hij gekomen is en dat hij zal overtuigen de wereld van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Een van de taken, een van de werken, een van de werkingen van Gods geest in jouw leven is dat hij de vinger legt bij de plekken waar ze neergelegd moeten worden. Waar zonde is, waar belijdenis mag zijn, waar je mag worden gecorrigeerd en waar je mag worden gegroeid. En die geest komt en hij overtuigt die wereld van zonde. Van zonde, omdat er niet in Jezus wordt geloofd. Van oordeel, omdat de wereld onder het oordeel ligt zonder Christus. En van gerechtigheid, want God heeft het offer van Christus aanvaard en hem opgewekt en hem verheerlijkt. Die geest werd in jou toen je wedergeboren werd. En het is maar de vraag, wanneer gaat dat dan gebeuren? Zoals Jezus het hier zegt tegen Nicodemus. Voorwaar, ik zeg je, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Jezus spreekt hier over wedergeboorte, opnieuw geboren worden. Wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt op het moment, niet als jij zegt, ja Heer, ik wil u volgen. Wedergeboorte vindt plaats op het moment dat de Heilige Geest met zijn licht gaat schijnen in jouw hart. En laat zien wie jij bent. En laat zien wie God is. En je dit laat zien. Ik heb Jezus nodig. Dat is dat onstuurbare, onvoorspelbare, oncontroleerbare, soevereine werk van Gods Geest. Dat mensen zeggen van ja, ik zit al mijn leven lang in de kerk. En ik heb het nooit begrepen. En nu zegt iemand dit, en ik heb die tekst al 100 keer gelezen, en ineens, ik zag het gewoon. Ik snapte het. Ik mocht ja zeggen. Het licht ging aan. Er gebeurde iets van binnen. Het kan zelfs zijn dat je iets voelt van binnen. Hoeft niet, mag wel. Soms vindt de geest het nodig om het mensen even te laten voelen in zijn wijsheid. Anderen niet, maar op een of andere manier gaat dat licht aan. Als je net als ik christelijk opgevoed bent en het met de paplepel ingegoten hebt en alles weet, alle verhalen kent, naar de zonderschool gaat, daarna naar de kinderclub en naar de tienderclub en dan hoor je dat je je hart aan Jezus mag geven en dat doe je ook en je denkt dat je een christen bent en dan word je tiener en dan maak je er een potje van en dan verwatert dat En dan kom je in andere omstandigheden en eigenlijk drijf je steeds meer af en af. Maar ondertussen vind je jezelf nog wel een christen. Want ja, ooit heb je een keer een keus voor Jezus gemaakt. Maar ja, ja wat is dat dan? Wat gebeurt er dan? Tot het moment, veel te laat naar mijn zin en naar mijn smaak, maar God heeft het later pas gegeven, dat je ineens gaat zien van, wauw, God is geweldig. Het is heerlijk om een kind van God te zijn. Dat is het werk van Gods geest. Dat komt niet uit jezelf. Dat geeft Hij jou. En vanaf dat moment ben je een nieuwe schepping. Ben je een nieuw mens. Ben je een kind van God. En dan gaat die geest doen wat Jezus heeft beloofd. In het hart van iedere gelovige. Omdat er een verlangen komt om Jezus te kennen en Jezus te volgen. En dicht bij Jezus te zijn. Als dat verlangen niet in je hart is. Als het bij het horen van de naam van Christus, als het bij het zingen over Hem, het lezen in Zijn woord, als er gesproken wordt over de grootheid en de heerlijkheid van God, in je hart helemaal niks, maar dan ook niks gebeurt, dan moet je je afvragen, in alle eerlijkheid, ben ik werkelijk door God aangeraakt? Ben ik opnieuw geboren? Ik heb het hier niet over de vraag of je je goed genoeg voelt. Of zonderloos genoeg voelt. Of heilig genoeg voelt. Maar dat er iets in je hart trilt en beweegt. En ik van een verlangen is, hoe klein ook, Heer, dat wil ik ook. Daar is de geest actief. En neem dit van mij aan. Niet van mij, van het Gods woord. Als het je hart in beweging zet, al is het maar een millimeter. Er is niets van jezelf bij. Vanuit jezelf vraag je er helemaal niet om en taal je daar helemaal niet naar. Het is het bewijs dat Gods geest in je hart woont en werkt. Om dit te doen. Om zijn weg te laten zien. Dat Jezus belooft. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u heb gezegd. Christus is verheerlijkt. Hij is teruggegaan naar de Vader. Hij stort de geest uit die niet alleen op mensen komt, maar ook in mensen kan gaan wonen vanaf dat moment. Om ze op te voeden, om ze te leiden, om ze te leren, om ze de weg van Christus te laten zien en ze kracht te geven om die weg ook te blijven volgen. Wat is ons aandeel daarin? Wat moet je daarvoor doen? Niks. Daar moet je niks voor doen. Daar moet je niks voor doen. Daar ga je wat voor doen. Niet omdat het moet, maar omdat God dat door zijn geest in je hart als verlangen legt. Dan gaat er dit gebeuren. Dan ga je zijn woord lezen en dan ga je met hem spreken. Dan wordt het contact met God en het spreken met God en het leren kennen van God je eerste levensbehoefte. Ik hoor niet bij de generatie die beweert dat je met je tanden op elkaar elke morgen om 5 uur op moet staan, om 4:15 achter je bureau moet zitten en pas om 6:30 naar beneden mag gaan nadat je eerst een uur hebt gebeden en Bijbel hebt gelezen. Zo krampachtig en zo mechanistisch geloof ik niet dat God het bedoelt. Maar aan de andere kant geloof ik dit wel. Dat stille tijd, het zoeken van God, prioriteit is in je leven. Waar je stille tijd, het moment dat je dagelijks contact hebt met God, zijn woord leest en bidt, waar dat verwatert, vroeg of laat word je een krachteloze christen. Word je een krachteloze getuige. En ben je niet meer sterk in de geestelijke strijd. En sta je niet meer fit en sterk tegen allerlei verleidingen en verlokkingen die de wereld op je afstuurt. Je verzwakt, je vermagert en je houdt het niet langer vol. Stille tijd is prioriteit. Hoe begin jij je dag? Hoe is jouw persoonlijke contact met God? Ik vraag niet hoe je daar vorm en inhoud aan geeft. Maar spreek je met Hem? luister je naar hem en geef je hem ook de gelegenheid om door zijn woord, wat door de Heilige Geest is geïnspireerd, tot jou te spreken. Mensen, dat is een kwestie van leven en dood. Want, zegt de Heer Jezus, maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Dat is Gods werk, Gods stem, Gods geest in jou. En daar gebruikt hij vooral zijn woord voor. Ik heb de Heere God nooit persoonlijk horen spreken. Tenminste, nooit met mijn oren. Er zijn mensen die de stem van God horen. Er zijn mensen tot geloof gekomen. Met name in die landen waar Gods woord niet makkelijk verkrijgbaar is. Of daar waar de kerk juist vervolgd wordt. Daar spreekt God tot mensen. Ik geloof het met heel mijn hart. Ik heb Gods stem nooit gehoord. Maar God heeft me wel, door zijn geest, soms met gebruikmaking van gedeelten uit de Bijbel, dingen in het hart gegeven die bleven hangen, die terugkwamen, die vrede gaven, die rust gaven, die een overtuiging gaven, waarvan ik met terugwerkende kracht nu kan zeggen, ja, wat toen in mijn gedachten kwam, wat toen in mijn hart is gezegd, daarvan weet ik nu zeker. Dat sprak God tot mij. En dat doet hij door zijn geest. En daar gebruikt hij ons bij. Er is een prachtige balans van onze bereidheid, onze beschikbaarheid en tegelijkertijd het van hem verwachten. Lees dus mee wat hier staat in Filippenzen 2. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals ik in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Dit is een ongelooflijk prachtige tekst. Hier zit alles in wat je nodig hebt om Gods stem te verstaan en om in afhankelijkheid van God te leven en je verantwoordelijkheid te nemen en je keuzes te maken zoals je die mag nemen. Bewerk je eigen zaligheid. Dat moet u niet verkeerd opvatten. Dat heeft niks te maken met het werken aan je behoudenis, alsof je vanuit je eigen goede werken daar iets aan kan toevoegen. Nee, dit zijn niet de werken die leiden tot geloof. Dat is genade. Dat is eens en voor altijd door Christus volbracht. Nee, dit zijn de werken die volgen op het geloof. En die werken op het geloof, die bewerken, die bevestigen, die zetten vast dat je behouden bent. Als het ware, je gaat je behoudenis uitleven. Uitwerken. En het is een repeterende breuk, want God bevestigt dat in je hart. Je bent mijn kind en daardoor ga je leven naar zijn wil. En doe je wat hem behaagt, leef je tot zijn vreugde en tot zijn heerlijkheid. En dat keert hij weer terug. Ja, Heer, u bevestigt dat in mij. Dit bevredigt mij en het geeft een verlangen om het nog meer te doen. Niet uit jezelf, maar door de kracht van de Heilige Geest. Want, zegt hij, werk die behoudenis uit en tegelijkertijd, het is God die het willen en het werken in u werkt naar zijn welbehagen. Naar zijn welbehagen. Het is Gods verlangen om zijn wil in jou te leggen, zodat je die ook gaat doen. U leidt mij in rechte sporen. Waarom? Om uw naams wil. U heeft er vreugde in als u mij ziet wandelen en ziet uitwerken datgene wat u in mij legt. En dat doet hij door de inwoning en de inblazing en de influistering van de Heilige Geest. En ik zeg door de influistering. Want Gods Geest is een autoriteit. Gods Geest is autonoom. De Heilige Geest is God. Maar tegelijkertijd merk ik ook in de Bijbel, maar ook in mijn leven, dat hij ook bescheiden is. Ik heb de Heilige Geest nog nooit horen schreeuwen of horen roepen. Hij spreekt. Hij ademt. Hij blaast. Hij wacht tot je hart in staat is om het te horen. Dat je tot rust komt. Heer, ik wil horen uw zachte stem. Laat andere stemmen in mij zwijgen. En dat uitwerken van het behoud, dat uitwerken van het nieuwe leven in jou, dat is het werk van Gods geest. En dat volgt op je rechtvaardigmaking. Ik probeer het nog een keer uit te leggen. Misschien heb je het al 100 keer gehoord. Dan hoor je het nu voor de 101ste keer. Maar het is zo wezenlijk. En er wordt zo mee geworsteld. Er is zoveel kracht als je dit steeds weer opnieuw beseft. Op het moment dat je opnieuw geboren wordt. Op het moment dat je mag zeggen, Jezus is mijn Heer. Hij is mijn heiland. Ik aanvaard hem. Ik omarm hem als mijn verlosser en zaligmaker. Ik ben een kind van God. Prijs de Heer. Op dat moment ben je rechtvaardig. Op dat moment ben je rechtvaardig. Waarom? Omdat God dan de rechtvaardigheid van Christus aan jou toerekent. God ziet jou in zijn Zoon. En als je opnieuw geboren bent en in Christus bent, in die positie, ziet God jou alsof je nooit één ding verkeerd gedaan hebt. Waarom? Omdat de gerechtigheid van Christus en de onberispelijkheid van Christus aan jou wordt toegerekend. Je hebt het niet van jezelf, maar God rekent jou die rechtvaardigheid toe. Hem nu, 2 Korinthe 5, hem nu die geen zonde gekend heeft, Jezus, heeft hij God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dat is je status. Je koninklijke status. Ik ben een kind van God. En ik sta voor hem. In de onberispelijkheid die Christus voor mij heeft bereikt. Die Christus voor mij heeft bewerkt. Dat ben ik. En vervolgens komt er een proces van heiligmaking. Dat als het ware de toestand waarin je leeft, dus je dagelijkse leven, in overeenstemming gaat komen met de status die je hebt voor hem. Eigenlijk mag je zeggen, je moet worden wie je bent. Dat staat niet in de Bijbel. Dat is een uitspraak van Friedrich Nietzsche. Die zei dat je moet worden wie je bent. Hij eindigde trouwens in het gesticht. Dus volg zijn raad maar niet op. Maar er zit wel iets door en door Bijbels in. Breng je toestand, je dagelijkse leven, je handel en wandel in overeenstemming met wie je bent voor God. En er is één persoon die daar 24/7 volop in jouw leven mee bezig is. En dat is de Geest van God. Want die verlangt ernaar om het beeld van Jezus in jou te zien groeien. En daarom staat er ook deze opdracht. Word vervuld met de Heilige Geest. Welke vervulling bedoelt Paulus hier? Bedoelt Paulus hier dat wij allemaal weer moeten gaan meemaken wat er op eerste Pinksterdag is gebeurd? Nee. Dat heb ik vanmorgen proberen uit te leggen. Dat is heilshistorisch. Eenmalig. De gemeente wordt gedoopt. Wordt geboren. En wij zijn in Christus gedoopt. In datzelfde lichaam. Dat universele lichaam van Christus. Op Pinksteren. Op het moment dat je Jezus leert kennen. Word je ingedoopt in dat lichaam. En je feitelijke doop. Je doop door onderdompeling. Is daar een uiterlijke. Is daar een uiting van. Een uiterlijk teken van. Wordt vervuld. Door de Heilige Geest. Hoe mag u dit opvatten? Daar staat letterlijk die vervulling. Iets is niet wat op dit moment gebeurt en de rest nooit meer. Het is een doorgaande beweging. Ik weet de Griekse term niet goed. Mijn Grieks is niet meer dat het geweest is. Maar ik weet wel dat dit betekent dat er eigenlijk van ons een houding wordt verwacht. Stel jezelf zo op. Dat God je elke keer weer opnieuw kan vullen met zijn geest. En wat is het bewijs van dat je gevuld wordt door de Heilige Geest? Is dat je allerlei gaven krijgt? Niet in de eerste plaats. Is dat je allerlei tekenen en wonderen kunt gaan verrichten? Niet in de eerste plaats. Is dat een teken dat je in tongen gaat bidden of kunt gaan profeteren? Of meest fantastische dingen kunt gaan doen of gaan zeggen? Niet in de eerste plaats. Wat is een proces van vervulling van de Heilige Geest in jou en mijn leven, dat Jezus zichtbaar wordt. En dat zijn karakter in ons gaat groeien. Dus nogmaals, stel jezelf zo op. Neem die houding aan. Ga in die plek staan, zodat God je elk moment kan vullen en kan vervullen. En daar hoef je geen geestelijke krachtpatser voor te zijn. Want een grote emmer die je vol doet, is vol. Maar een vingerhoed die je vol doet, is ook vol. Vol is vol. En die houding van wat mag ik doen om daarin zo me op te stellen. Daar heeft Ruben morgen een heel mooi voorbeeld van. Ik moet me echt mijn best doen, Ruben, om het niet te gebruiken. Maar ik heb je beloofd, ik zal het niet doen. Morgen heel goed luisteren. Hij komt met een prachtige metafoor. Dat vol zijn van God, het vol zijn van Christus door de Heilige Geest, betekent dat er geen ruimte meer komt voor andere dingen. Dus hoe voller van Christus, hoe minder vol van mezelf. Is dat niet eigenlijk het programma, de levensles waar je leven lang mee bezig bent? 4 woorden, niet ik, maar Christus. Ik ben met Christus gekruisigd, zegt Paulus. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. De tijd ontbreekt. Er is ook heel veel verwarring over. Hè? En ik zou het graag nog eens een keer uitgebreid uitleggen. Ik doe het niet. Hè? Zoals ik net uitgebreid heb stilgestaan bij rechtvaardigmaking en heiliging. Hier wordt gesproken over het verschil tussen dat je gestorven bent en toch weer leeft. De Bijbel maakt onderscheid tussen zonde en zonden. En daar waar staat dat we gestorven zijn, daar zijn we gestorven aan de zonde. De fabriek, de machine die zonde produceert, die is platgelegd. Die is overwonnen. En de macht van de zonde is gebroken. Maar zonden, dat zijn al die dingen, al die daden, al die gedachten, al die woorden, waar je als christen soms nog je handen vol aan hebt om die onder de knie te krijgen. Door de kracht en de hulp van de Heilige Geest. Deze metafoor mag ik wel gebruiken. Jouw failliete winkel is overgenomen, maar er is een nieuwe manager aangesteld. Oké, zegt God. Ik neem je winkel over. Ik betaal al je schuld. Je begint met een blanco strafblad, met een schone lei. Maar we gaan er wel voor zorgen dat het niet een keer opnieuw gebeurt. Ik stel een nieuwe bedrijfsvoerder, een nieuwe manager aan. En dat is Gods Geest. En die gaat aan het werk in ons. En Jezus wordt verheerlijkt wanneer zijn karakter in jou groeit. God houdt zoveel van zijn Zoon, dat hij met vreugde kijkt naar jou wanneer jij het karakter van hem, die vrucht van de geest, in je leven laat zien. Daarmee verheug je zijn hart. En mensen, er is geen betere manier om gelukkig te worden dan te weten, ik leef tot vreugde en tot eer van God. Natuurlijk met vallen en opstaan. Met alle lek en gebrek en alle zwakheid en alle tekortkomingen die we aan deze kant van de eeuwigheid zullen blijven tegenkomen. Maar, zegt Paulus, van één ding ben ik overtuigd. God is een goed werk in jou begonnen. En hij zal dat werk voortzetten en voleinden tot de dag dat Christus komt. En dan zullen we ongehinderd, echt ongehinderd, zonder wat voor zorg of zonde of afleiding of ellende ook, helemaal 100% vrij zijn om te genieten van God. Zonder bederf, zonder afleiding. Iets heerlijkers is er niet. Dan gaat het om Jezus en hem alleen. Als Jezus niet alles is voor je, dan is de hemel buitengewoon saai. Maar er zit niemand tegen zijn zin in de hemel. Er zitten mensen in de hemel die dat ook willen. En het proces van heiligmaking verandert de werken van het vlees in de vrucht van de geest. En je ziet dat ik die twee woorden, werken en vrucht, in hoofdletters heb gezet. De vrucht van die geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat groeit. En wat groeit heeft tijd nodig. En aandacht. En voeding. En er moet soms ook wat onkruid worden gewiet om de goede vrucht te laten groeien. Valt het je niet op dat het niet wordt gesproken? Er wordt gesproken over de werken, meervoud, van het vlees. En Paulus geeft een hele opsomming van dingen waar we liever vanaf zijn. Het zijn de werken van het vlees, niet de vruchten van de geest, maar het is de vrucht van de geest. Ik heb iemand wel eens horen zeggen, God handelt niet in stuk goederen. Jij hebt een beetje vriendelijkheid nodig. En jij, broeder, nou volgens mij kun jij wel wat meer bidden voor geduld. Heer, geef mij meer geduld en geef het nu, alstublieft. En jij kan wel wat meer geloof hebben. Zo werkt dat niet. Dit is het totale pakket. Dit is het karakter. Dit is het karakter van Jezus. En dit groeit in jou. Ongemerkt. Ik heb daar straks aan het einde over, denk, uurtje. Nee hoor, een paar minuten. Heb ik daar een vraag over. En die werken van het vlees, die ontstaan wanneer je niet afhankelijk wilt zijn van Gods genade. Die vrucht van de geest groeit wanneer je elke dag op hem afgestemd leert te leven. En het is zo heerlijk. Het is zo heerlijk. Als je mag ontdekken dat het niet in de eerste plaats afhangt van of jij dat wil, of dat jouw verlangen is. Maar God werkt het willen en het werken in ons uit naar zijn welbehagen. Het is zijn verlangen dat het gebeurt. Het is zijn werk. Ik zou haast menselijkerwijs willen zeggen, het is in zijn eigen belang. Ik kan het niet anders verwoorden. Het is tot zijn eigen eer dat dat gerealiseerd wordt. Die werken van het vlees, die oude ik, die oude mens, waarvan Paulus zegt, hé, ik ben gestorven en toch leef ik. En Paulus had ook al ontdekt toen hij Christus leerde kennen, dat die oude mens met al zijn zonden nog springlevend naast hem stond. Maar die is niet meer de baas. Die is niet meer de baas. Maar er staat wel een verantwoordelijkheid. Een keuze, elke keer opnieuw. Ik kan het niet treffender verwoorden dan wat er staat in de Colossensebrief. Want u, hè? Indien u dan met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven. U bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Nou, mooier kun je het niet hebben. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult u ook met hem verschijnen in heerlijkheid. Amen. Yes. Volgende vers. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Huh? En er staat dit, je bent gestorven. Dood dan de leden die op de aarde zijn. En dan komt er een opsomming van dingen waar we gewoon nog mee te dealen hebben elke dag. Hey, vanmorgen heb ik uitgelegd dat koninkrijk van God, die heerschappij van God over ons leven, het is er al, maar ook nog niet. We hebben nog te maken met zaken die opgeruimd, geheiligd moeten worden, waarin we steeds meer groeien om dat te overwinnen. Ik heb maar een voorbeeld meegenomen van een kraan. Je kunt op twee manieren ervoor zorgen dat het water wat uit deze kraan komt warm genoeg is om je lekker onder, nou niet te douchen, maar om lekker eventjes je mee te wassen. Niet koud. Tenminste, de meeste mensen willen lekker warm water hebben. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je je uiterste best gaan doen om die koude kraan dicht te draaien. Maar dat lukt niet. Dat lukt niet. Want we blijven tot onze dood, tot onze laatste snik, zondigen. En daar hoef je je niet voor te schamen. Daar ben je in goed gezelschap. Dat is namelijk, ieder mens heeft dat. Er is maar één mens geweest die dat nooit heeft gedaan. Dat is Christus zelf. Maar zelfs de grootste heilige zondigt nog iedere dag. En als je denkt aan zonde, Dan moet je niet gelijk aan denken dat je allerlei vreselijke dingen doet, maar dat je zondigt tegen het belangrijkste waarvoor je bent gemaakt. Namelijk, je zult de Heere God liefhebben met geheel. Nou, daar ga ik al. Dat kan ik niet met geheel mijn hart en geheel mijn ziel en geheel mijn kracht en geheel mijn verstand. Dat wordt voortdurend gefrustreerd. Dan kan ik mijn best gaan doen om die koude kraan dicht te draaien. Maar staat er niet. Laat u niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwade door het goede. Zet die warme kraan gewoon open. Zet die warme kraan open. Als er twee honden met elkaar vechten en je wil dat de ene hond wint, moet je die andere hond minder eten geven. Dan legt hij het vanzelf gewoon af. Dus heel praktisch kiezen elke dag. Elke dag. Heer, ik wil me openstellen voor uw leiding. Ik wil uw wil doen. Ik wil zo graag begrijpen wat u van mij wil. De volgende sla ik even over. Want verheerlijking is Gods programma. Want als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden. Opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Heerlijkheid. Hier staat hij weer. Ik heb hem nog maar even gekopieerd. Hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. We gaan straks, ik ben bijna klaar, luisteren naar een lied. Wat ik heb gevraagd of we de tekst daarvan mogen, dat we het lied mogen horen en de tekst mogen meelezen. En daarna gaan we in groepjes uiteen. En ik heb 4 vragen geformuleerd naar aanleiding van deze toespraak. Ik zou u willen vragen of je 3 vragen wil doorstrepen. Ik zou u willen vragen of je de nadruk wil leggen met elkaar op deze vraag. Zou je hier de tijd aan willen besteden met elkaar? Het staat ook in je boekje hoor, deze vraag. Wanneer je aan mensen in je directe omgeving de vraag zou stellen, vind jij dat ik geestelijk groei? Welk antwoord verwacht je dan te horen? Groeien geestelijk. En misschien is er in het groepje waarin je spreekt zoveel openheid en vertrouwdheid en veiligheid, dat je ook durft te vertellen dat je op bepaalde punten stagnatie in die groei ervaart. Dat je worstelt met dingen. Dat er saboteurs zijn. Dat er tegenwerkers is. Tegenwerking is die groei en groei in heiligmaking verhindert of frustreert. Benoem dat. Als die veiligheid er is, wees vrijmoedig. En daarom heb ik er ook onder geschreven. Bid voor elkaar. Dus, 4 vragen, 3 schrappen. Dit is de vraag waar het om draait. Want dit is waar het werkelijk ook om gaat. Ik stop ermee. Ik wil jullie graag laten luisteren en laten meelezen met het lied van Selah, Jezus liefde voor mij. En het refrein is zo prachtig en dekt zo mooi wat we met elkaar vanavond hebben overdacht. Zolang ik besta, volg ik, al wat ik ben, dank ik aan hem, aan Jezus liefde voor mij. Zolang ik besta, volg ik hem na, krijgt hij gestalte in mij.
Genade die heiligt dat mijn hart heeft gereinigd door hem die in mij leeft. U heeft mij in liefde aanvaard die mijn hart veranderd heeft. U heeft mij rechtvaardig verklaard wat mij rust en vrede geeft. O, wat ik ben, dank ik aan hem, aan Jezus' liefde voor mij. Zolang ik besta, volg ik hem na, krijgt hij gestalte in mij. Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van u, Heilige Geest. Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt. Heer, werk met genade in mij, dat mijn hart u niet bedroeft. Heer, maak mij gehoorzaam en vrij, uw genade is mij genoeg. Heeft mij de liefde.